Je had geen betere plek kunnen zoeken dan het huis van de Heere. Echt waar. Daar is de Heere en daar heeft hij bemoeienis met al zijn geliefden. En dat heeft hij deze middag ook. Voordat ik eigenlijk naar de boodschap van vandaag ga, moet ik even naar iets anders toe. Er is afgelopen woensdag, werden door mensen van de Koningskerk, die toen hadden toen hier bid stond, toen bezochten ze ons. En ze vertelden ons, indien er mensen zijn bij jullie in de gemeente, die iets extra's kunnen gebruiken in deze moeilijke tijd, dan is het mogelijk dat ze van ons iets meekrijgen. Zijn er hier mensen die zeggen van, nou, het leven is toch wel heel erg moeilijk. Dat geld wat ik krijg, dat is niet voldoende om die boodschappen te halen. Ik weet niet of ze hier mensen zijn. Maar ik zou zeggen, als je er bent en je denkt van, nou ja, ik heb het niet echt heel erg goed. Ik kan niets extra's kopen. Dan zou ik zeggen van, na de dienst, dan kan je goed het aan mij toekomen. Want dan denk ik, heb ik iets aardigs voor je. En voor ieder die dat wil. Samen je niet, je kan beter ontvangen, zeggen ze, dan dat je geeft. Maar ik weet het niet. Ik dacht altijd dat je het beter kon geven. Maar deze middag is het mogelijk. Er is een voedselpakketten, zijn hier zo dus. Ik zou zeggen, maak van die gelegenheid gebruik. Wat is het? Is het echt? Het is echt. Nou, dat weet ik niet. Ik heb ze niet geteld. Maar ik vertrouw erop dat het voldoende is. Ja toch? Weet je, al zouden dat maar 11 zijn, we hebben een Heere die voorziet. Ik weet niet als je dat weet. Zijn naam is Jehovah Jireh. Wat 11 is, maakt hij tot 11.000. Ja, dat kan hij gewoon. Door slechts één woord te spreken en dan gebeurt het. Dus ik vertrouw helemaal op hem dat het ook zal gaan geschieden. Dat ieder hier aan zijn trekken gaat komen. Oké. Nou, dan gaan wij naar het woord van vanmiddag, naar het woord van vandaag. En dan gaan we naar Johannes 7 in de Nieuwe Bijbelvertaling. Johannes 7. En dan gaan we naar vers 37. En daarin staat in Gods woord. Dat is een bekend gedeelte uit de Bijbel. En op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Vers 39 zegt, hiermee doelde hij op de Heilige Geest, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Laten we een zegen vragen voor de dienst en voor dit woord van de Heer. Hemelse God en Vader, ik dank u voor uw genade en uw goedheid. Ik dank u dat uw woorden altijd woorden van leven zijn. En ook vandaag, heren, hebben wij het vertrouwen dat uw levende woorden tot ons spreekt, heren. We vragen aan u, heren, om het over te nemen. Heren, ik doe zelf een stap opzij, heren, opdat u het van mij overneemt. Heren, we vragen u, spreek tot ons door uw woord. Geef uitleg uit uw woord, heren, zodat wij kunnen verstaan wat u ons te zeggen heb. Ik dank u en prijs u in Jezus' naam. Amen. Het is een prachtig gedeelte uit het evangelie van Johannes en het is een van de teksten die mij altijd bemoedigd heeft, getrokken heeft. En dat is een geweldige tekst trouwens ook die hier staat, want wat hier staat, staat er ook niet voor niets. Dat is eigenlijk een bijzonder verhaal zit hierachter. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb in de eerste jaren dat ik deze tekst las, probeerde ik hem elke keer thuis weer te lezen, omdat ik dorst had. En ik dacht van, nou, dan ga ik naar de Heere toe en dan kan ik drinken. Want dat is een belangrijk iets. Totdat de Heere eigenlijk mij openbaarde wat eigenlijk achter deze tekst zit. Kijk wat Jezus hier zegt. Terwijl dat feest daar op het hoogtepunt is, zegt Jezus, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En dan geeft hij een belofte. En dan zegt hij, als je dat doet, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Dat is een belofte die hij geeft. En die belofte, die geldt voor ieder die in Jezus Christus gelooft. Die ook naar Jezus Christus toe bereid is te gaan. Dat is een belangrijk iets. En dan gaan we vanmiddag gaan we uit Gods woord kijken, wat bedoelde nou de Heere daarmee? Nou, als hier iets staat, eigenlijk, om ermee te beginnen, op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest. Dat betekent dat ze gewoon een geweldig feest daar hadden, in Israël. De laatste dag. En ik zeg dit aan je vertellen, dit was een bijzonder feest. En dat feest vieren ze vandaag de dag nog steeds. En met name de mensen die Jezus niet hebben aangenomen als Heer, die nog steeds eigenlijk vastzitten in het Oude Testament, die niet begrijpen dat Jezus, wat Jezus allemaal gedaan heeft, die vieren dit feest nog elk jaar. En Jezus vierde dat feest ook mee met ze toen hij daar was. Maar wat hield dat feest nou eigenlijk in? Het feest hield eigenlijk in, dat noemen ze het loofhuttenfeest. En in het Hebreeuws heeft het een andere naam. En wat werd daar gevierd? Er werd 7 dagen lang werd er feest gevierd. En de priesters die daar waren, die deden dus het volgende. Symbolisch werd het water, werd gedacht, het water dat zij uit de rots kregen, dat gedachten zij, die werd dan voor het altaar eigenlijk uitgestrooid. Emmers, of kan je zeggen, werden daar eigenlijk uitgestrooid. Wat deden ze daarmee? Daarmee brachten zij een offer aan God. Ze wilden God danken voor alles wat was geschied van verlossing van het volk van God uit slavernij. Ze zaten in Egypte, die ouders, die waren veel ouder natuurlijk, ze hebben ze niet gekend, maar het feest gaat nog steeds door, want het feest moest gedacht worden, blijven herdenken. En als ze dat eigenlijk, dat water uitstrooiden, het water werd dan over het altaar uitgegoten, als een offer aan God. En terwijl de mensen toen op dat moment aan het juichten en aan het zingen waren, kwam Jezus met eigenlijk die woorden. Dat wat gebeurde dan op die dag. En wat ze uitriepen, was er iets wat stond, of wat staat in Jesaja 12. We gaan even daarnaar kijken om te zien wat ze eigenlijk allemaal op dat moment deden. En dan zie je in Jesaja 12, vers 2, wat riepen ze daar? Wat ze riepen was, God, Hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen. Ik ben niet bang, want de Heere is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Dat is een belangrijk iets wat ze daar riepen. Maar er was nog meer dan dat wat ze deden. Want wat ze eigenlijk deden was, en daarom is dit feest er eigenlijk ook, dat het loofhuttenfeest, zoals ze dat noemen, dat feest vieren ze, omdat zij eigenlijk daarmee vertellen, we hebben al de 5 boeken van Mozes hebben we gelezen. En we hebben die woorden tot ons genomen. En we zijn God daarvoor dankbaar. En daarom staan deze dingen hier. Dat betekent dat je op de hoogte moet zijn van alles wat eigenlijk daar gebeurde. En daar hadden ze zich in verdiept. Ze hadden zich ook laten vertellen. Het begon al heel jong natuurlijk. Dat ze die kinderen vertelden van, onze ouders die hebben dan in slavernij gewoond. En ze zijn verlost door de Heere. En dat was een bijzondere gebeurtenis. God heeft ze op zo'n danige wijze verlost. Dat eigenlijk je eigenlijk met je verstand er niet bij kan. Een heel volk heeft hij eigenlijk verlost. Maar dat gezegd hebbende, begrepen ze niet dat degene die ook dat feest met ze vierden op dat moment. Terwijl zij daar allemaal zeg maar, water uitgoten zeg maar, op het altaar. Dat die persoon die daar stond, die was de vervulling van dat feest. Maar ze hadden het niet door. En daarom riepen ze al die dingen. En daarom waren ze zo blij. En waarschijnlijk hebben ze ook aan hem gezegd van... Hé, bedenk wat die ouders hebben meegemaakt, hè. Bedenk wat die ouders hebben meegemaakt. En als je gaat kijken hoe dat eigenlijk allemaal gegaan is... dan ga ik een klein stukje lezen en dan komen we zo meteen hier weer terug. En dat vinden we in, Exodus 17. Ik lees hem wel hier uit een andere vertaling, maar dat is geen probleem. Je gaat hem zo kunnen volgen. Want hoe ging dat nou eigenlijk aan toe? En dan staat er in Exodus 17, vers 1... En de gehele vergadering der Israëlieten, dus het gehele volk dat bij elkaar was gekomen, brak daarna op uit de woestijn Sin, trekkende van pleisterplaats naar pleisterplaats, naar het bevel des Heren, en legerde zich te Refidim. Maar daar was geen water voor het volk om te drinken. Het volk begon met Mozes te twisten. En zeiden, geef ons water, zodat wij kunnen drinken. Maar Mozes zeide tot hen, wat twist gij met mij? Wat stelt gij de Heer op de proef? En het volk dorste naar water. Het morde tegen Mozes en zeide, waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? Om mij, mijn kinderen en mijn kudde van dorst te laten doen omkomen? Toen riep Mozes luide tot de Heer en zeide, wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en zij gaan me stenigen. En vers 5, daarop zeide de Heer tot Mozes, ga voor het volk uit en neem enige van de oudsten van Israël met u. Neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt in uw hand. En ga heen en zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan zult gij op de rots slaan. En daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. We dienen een bijzondere God. Als ik dit eigenlijk alleen maar... mijn gedachten daarover laat gaan, dan zie ik daar iets bijzonders. Iets wat menselijkerwijs niet mogelijk is. Je kan water overal zoeken. In moerassen, waar het een beetje drassig is. Je kan de grond met iets, een boor, kan je ingaan om water, een bron te maken dat er water naar boven komt. Maar water uit een rots... Dat is bijna voor ons ondenkelijk. Daar kunnen we met ons verstand niet bij. Maar het volk, die maakte zo'n ruzie met Mozes, dat ze hem eigenlijk van plan waren te stenigen. Ze waren vergeten de tijd dat ze, en dat was nog niet zo lang, want ze waren net uit Egypte, ze waren vergeten waar ze allemaal onderdoor gegaan waren. En dan zie je dat ze op dat moment zo'n irritatie kregen aan Mozes, omdat ze geen water hadden, ze konden niet drinken. En dan zegt de Heer van, ga naar die rots toe, maar neem die staf die ik je gegeven heb. Waarmee je ook de Nijl geslagen hebt. Neem die staf. En hij gaat daar en dan, als ik Mozes was, zou ik me afvragen van, kijk, als daar nog een ding is, een diepe kuil, misschien is er daar water. Nee, dat was nergens water. De Heer had ook gezegd, je moet op die rots slaan. Dus wat deed Mozes? Precies wat de Heer zei. Hij sloeg op die rot en er kwam golvend water kwam eruit. En zo konden ze drinken. Dus voor ons is dat onbegrijpelijk. Maar we dienen ook een grote en een machtige God die alle dingen onder zijn controle heeft. Alles heeft hij onder zijn controle. En dat is iets wat zo prachtig is om te zien. Dat God een grote God is. Maar teruggaand naar het verhaal van wat we gelezen hebben, dan zie je dat Jezus ook op dat feest staat, want dan gaat jaar in, jaar uit wordt het feest gevierd. En dan staat Jezus ook op dat feest. En dan gaat hij op die laatste dag, terwijl ze daar het feest vieren, zegt hij dan, indien er iemand dorst heeft, laat hem naar mij toe komen om te drinken. Maar er is nergens bij niemand gaat er een lampje branden en zeggen van, waarom zegt hij nu, praat hij nu over dorst? We vieren toch een feest hier zo, dat doen we al eeuwen. Waarom praat hij nu over dorst? Dus ze begrepen niet dat alles wat gebeurde, wat gebeurd was onder zeg maar, ieder van die ouders die uit slavernij gekomen waren, dat heel die vervulling in Jezus Christus moest gaan plaatsvinden. En dan ga je zien wat Gods woord ervan zegt. Laten we gaan naar de brief van de Korintiërs. Korintiërs gaan we naartoe en dan gaan we kijken waarom Jezus die vervulling daar eigenlijk is. We gaan naar Korintiërs, 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 4. Dit is een brief van de apostel Paulus die aan de Korintiërs schrijft wie Jezus Christus is. Want ik denk dat namelijk dit een groot probleem is, dat vaak mensen wel de kerk in komen, maar ze weten ook niet precies wie ze dienen en waarom ze dat zo is. En ze laten het een beetje aan ze voorbij gaan. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je leert vanuit het woord van God en dat je ook gaat begrijpen waarom bepaalde dingen zo zijn. Jezus was de vervulling die ze eigenlijk symboliseerde op dat moment. Nou, kijk wat Paulus schrijft. Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. En vers 2 zegt dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal dezelfde geestelijk voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Die rots was Christus. 40 jaren lang in de woestijn. Elke dag water. Die rots was Christus. Die rots ging met ze mee. Overal was een. Maar Christus was nog niet geopenbaard. Maar die rots was er wel. Die rots zorgde er wel voor dat er wel drinken was. God is een God die alle dingen die hij doet, niet zomaar doet. Hij brengt het later weer in vervulling. Daarom is Gods woord zo belangrijk. Daarom als Jezus spreekt, spreekt hij over de wet. Maar hij spreekt over de profeten. Dat haalt hij regelmatig aan. Als je het Nieuwe Testament opent en je gaat kijken naar de voorbeelden van Jezus, dan zie je dat hij vaak spreekt over de wet, maar hij spreekt over de profeten. Want de profeten die moesten vertellen, er komt iemand die jullie altijd al als Heer gehad hebben, maar jullie hebben het nooit begrepen. Die profeten moesten dat vertellen. En die profeten hadden dit ook al voorspeld. Dat er iemand zou komen die de vervulling zou zijn van dit alles. Maar dat is nooit begrepen. De vraag vanmiddag is, als Jezus terugkomt. Zoals zij dat water hebben gegoten op het altaar. En dat hij daar aan ze gezegd had. Indien er iemand dorst heeft, laat hem tot mij komen en drinken. Want dan zullen de rivieren uit zijn hart komen van water. Levend water. Zou je Jezus herkennen als hij terugkomt? Want uiteindelijk is dat het evangelie. Het evangelie is niet zomaar iets om zijn mooie verhalen. Nee, het evangelie is, het leidt ons naar een doel. En dat doel is Christus. De vraag is, zouden wij Jezus herkennen als hij komt? En dat is een belangrijke vraag. En ik zeg aan je, je kan Jezus herkennen als hij komt. Op basis van zijn woord. Op basis van wat de Bijbel zegt, ga je Jezus herkennen. Want dat zal waargemaakt worden wat er nu hier in de Bijbel staat. Zoals Jezus waargemaakt heeft wat er in de Bijbel stond, wat er in het Oude Testament stond, heeft hij dat waargemaakt. En daarom kon hij zeggen, als je dorst hebt, kom tot mij en drink. Maar wat zei die tekst verder nog meer? Hij sprak daarover, waarover? Over de Heilige Geest. Over de Heilige Geest sprak hij. Want dat is wat hij ze wilde zeggen. Er komt iemand. Daar komt de Heilige Geest. En dan is de vraag nu, heb je dorst? Heb je geestelijke dorst? Die Joden die hadden natuurlijke dorst. Ze konden niet drinken. Ze hadden geen water om zich heen. Maar nu, als ik 2 stappen daar naartoe doe, nog niet eens naar de keuken, en daar is een berghok en ik doe daar die kraan open, komt er water uit. Als ik hier de deur uitloop, hier is er een deur, als ik daar, staat er ook een kraan, als ik het open doe, dan sproeien ze de tuin mee, komt er ook water. Er is geen dorst meer om water te drinken. Maar er is wel een geestelijke dorst. Er is wel een dorst van de Heilige Geest. Die dorst, die leeft nog steeds. Die dorst, die moeten we allemaal hebben. Die dorst, dat we moeten met ons hele, alles wat er in ons is, moeten we verlangen naar de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is geen diploma die we gehaald hebben. Als je hem nog niet hebt, moet je de Heer elke dag daarvoor bidden. De Heilige Geest is iets waarvan ik kan zeggen, het is het begin. Veel mensen denken van, oh, ik heb de Heilige Geest nu ontvangen. En dan heb je een diploma gehaald. Ik heb de Heilige Geest. En dan, heb je de Heilige Geest? Ja, ik heb hem hoor. Want ja, ik heb hem gevoeld hoor, toen hij kwam. Maar daar gaat het niet om. Het is wel mooi dat je hem, hebt ervaren. Maar de Heilige Geest is er niet voor niets. De Heilige Geest heeft een taak. En die taak, die wil hij in het leven van een ieder vervullen. En daarom is het belangrijk dat wij allemaal er verlangen naar hebben dat de Heilige Geest in ons komt werken. Niet alleen dat hij in ons is, maar dat hij ook zijn werk in ons kan doen. Want uiteindelijk gaat het daarover. Dat is de bedoeling daarvan. Jezus heeft ons niet de Heilige Geest gegeven om te zeggen van, nou, dan heb je ook de Heilige Geest. Nee, toen Jezus vervuld werd met de Heilige Geest, toen hij gedoopt werd en die duif kwam en die zat op hem. Wat deed de Heilige Geest? Die nam Jezus, nadat hij gedoopt was en dat iedereen naar huis was gegaan, nam hij Jezus en hij leidde hem naar de woestijn. Waarom? Hij had daar een taak te doen. Hij had een ontmoeting daar. Met de grootste verleider die er is. De grootste tegenstander die elk kind van God heeft. Hij had daar een ontmoeting met de duivel. En daar moest hij mee gaan afrekenen. Want op dezelfde manier zoals wij eigenlijk tot verleiding komen, op dezelfde manier zou hij verleid worden in de woestijn. En dat de Heilige Geest, of dat het in hem was, dat zorgde ervoor dat hij daar ook eigenlijk dat kon doen. Jezus is toen ook niet zomaar de woestijn in gegaan. Hij heeft gewacht tot hij de Heilige Geest er was. En de Heilige Geest in hem kon werken. Toen is hij de woestijn in gegaan. Want dan ben je in staat om nee te zeggen tegen een tegenstander die veel slimmer is, die veel sluwer is, die veel bedriegelijker is dan je, wat je ook op aarde meemaakt. Want die tegenstander, die zal er alles aan doen om jou en mij te belemmeren om uiteindelijk het doel te bereiken. Daar zal hij alles aan doen. En helaas is het zo, dat gebeurt bij sommige mensen wel. En dat is niet de bedoeling, want de Heilige Geest is gegeven zodat wij eigenlijk in geloof verder kunnen gaan en de Heer kunnen blijven volgen. Het is een geweldige belofte dus die Jezus daar deed. Maar ik durf dit vanmiddag te zeggen, dat het duidelijk moet zijn voor ieder die vandaag hier zit. Zonder deze geestelijke belofte die Jezus gegeven is, is het onmogelijk voor ons, voor jou en voor mij, dat wij eigenlijk zonder deze hulp van de Heilige Geest een succesvolle weg met Christus zullen vervolgen. Dat gaat niet lukken. Dat kan ik nu zeggen, het gaat niet lukken. En Waarom gaat het niet lukken? Omdat er voor ons, de hele Oude Testament staat er vol van, niemand gelukt is. Niemand. Allemaal zijn ze gestruikeld. Allemaal zijn ze gestruikeld. Waarvan de Bijbel zegt, hij is de vader der gelovigen. Dat spreken we over Abraham. Dat zegt de Bijbel toch? Hij is de vader der gelovigen. Maar toen het moment daar was, dat hij al heel oud was en eigenlijk mensen geen kinderen meer kregen, toen God hem had gezegd, ga je een zoon geven. Ja, toen wist hij niet meer hoe hij het moest doen. Hoe, wat. Hij dacht, ik heb misschien nog een beetje kracht. Misschien gaat het lukken. Maar zijn vrouw, die dacht er anders over. Die zei van, nee, kijk, mij gaat het niet meer lukken. Neem mijn slavin. Krijg daar, goed, ik heb daar omgaan mee. En dan heb je toch in ieder geval nageslacht. En dat heeft hij ook gedaan. Maar toen dat kind eenmaal geboren was, was er wel ellende in huis. En niet een beetje ellende, maar grote ellende was er in huis. Dat die vrouw van Abraham, Sarah, die zei van, ik kan dat niet meer aan. Stuur die vrouw weg, want ik kan niet meer met die vrouw hier in huis. Ze is wel een slavin hier zo, maar ze is, doet nu alsof zij jouw vrouw geworden is. En dat kan ik niet hebben. En heel, misschien met heel veel moeite, weet ik niet, de Bijbel zegt dat hij die vrouw wegzond naar de woestijn. Maar tot de dag van vandaag, hebben Gods kinderen daar last van. Tot de dag van vandaag. Er is een ander geloof, het is niet daardoor, maar er is een ander geloof opgekomen en die claimen nu dat wat zij hebben, dat dat de belofte is. Maar die belofte is anders. Want God heeft daarna zijn vrouw, die eigenlijk geen kinderen meer kon krijgen, zwanger doen raken. En zij kon haar eerste zoon voortbrengen. En met hem is God verder de weg gegaan. En dat is een prachtig iets. Dat is een geweldig iets wat de Heer wil. Maar nogmaals, we hebben de Heilige Geest, wat ik zei, niet om daar alleen maar trots op te zijn. Nee, we gaan kijken in Gods woord, wat de Bijbel hierover zegt. We gaan kijken in de brief aan de Efeziërs. Weet je, geloof betekent dat God zelf in jou is komen wonen met zijn geest. En daardoor gaan onze ogen open. Daardoor gaan we de genade zien. En gaan we zien wat God ons eigenlijk geschonken heeft. Zeg maar, ons denken verandert, het wordt verlicht. We gaan naar de brief, zei ik al, van de Efeziërs, Efeze 1, vers 17. Ik ga maar even snel daar naartoe gaan. Even geduld met me. Efeze 1, vers 17. De Heilige Geest is op dat moment, als deze brief geschreven wordt, is de Heilige Geest al lang uitgestort. Er zijn mensen gedoopt en vervuld in de geest. Er zijn gemeentes opgericht, gesticht door de Heilige Geest. Het is het werk allemaal van de Heilige Geest. Maar dan zie je dat een van de mannen, die eigenlijk een vijand was van het kruis, van de weg van Jezus, dat Jezus hem tot bekering roept. En dat is Paulus. En dan zie je dat hij nu een brief gaat schrijven aan de Efeziërs. Kijk wat erop geschreven staat. Ik begin maar in vers 16, dat lijkt me makkelijker. Dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader, in al zijn luister u de geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u mag hopen. Alleen maar kennis over de Heilige Geest zal ons niet helpen. Alleen maar kennis over de Heilige Geest zal maken dat we de Bijbel ook niet goed begrijpen. Alleen maar kennis over de Heilige Geest zal maken dat we niet de geestelijke weg volgen.
En dan zijn we alleen maar trots dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar we kunnen er niks mee. Dan is het mooi. Is het mooi. Dat is net als bijvoorbeeld mensen die in militaire pakken en voor een grote ceremonie staan. Met allemaal onderscheidingen wat ze gedaan hebben. Maar dan heb je eigenlijk er verder niks aan. Het is een prachtig pak, maar dan heb je er niks aan. Maar we hebben de Heilige Geest nodig, elke dag opnieuw weer. We hebben de Heilige Geest nodig om, zoals Paulus dat zei, zodat wij onze ogen open gaan. Zodat wij God leren kennen, hebben we de Heilige Geest nodig. Dat kan niet zonder dat wij de Heilige Geest niet hebben. We hebben de Heilige Geest nodig om elke dag weer een goede weg te volgen. Dat we ons niet laten verleiden, hebben we de Heilige Geest nodig. Hij is daarvoor. Want de Heilige Geest is ook God zelf. De Heilige Geest is niet zomaar iets. De Heilige Geest is een persoon. De Bijbel zegt heel duidelijk over de Heilige Geest. Maar ik waarschuw je, bedroef de Geest van God niet. De Heilige Geest is een persoon. De Heilige Geest heeft een wil. De Heilige Geest weet wat hij doet. Hij weet exact wat hij doet. En daarom waarschuwt de Bijbel dat we de Heilige Geest niet moeten bedroeven. Nou, hoe kan je de Heilige Geest bedroeven? Door niet te doen wat er in het woord van God staat. Dat je weet wat er staat in het woord van God. Maar dat je denkt van, nou, ik vind dit toch vandaag iets makkelijker hoor. Ik ga laat het woord van God. Hey, wat ga je vandaag doen? Ga je daar en daar naartoe? Ja, ik ga een casino proberen. Ik heb het lang niet gedaan. Oké, ik ga met je mee. Maar de Bijbel zegt, je moet niet gaan gokken. En jij gaat mee. Je denkt van, één keer is niet erg. Eén keer is niet erg. Bij mijn familie, mijn vrouw's familie, zeggen ze, want tenochiri. Dus één slag, je gaat er niet dood van. Dus je denkt, laat me het maar even doen, want tenochiri. Maar je gaat wel de verkeerde kant uit. Je doet wel dingen die je niet moet doen. Want de Heilige Geest is daar heel duidelijk en die zegt, niet doen. Hij spreekt van binnenuit. Hij heeft niet nodig om de Bijbel te overwachten, de Bijbel. Nee, hij spreekt direct uit je binnenste spreekt. En dan zegt hij, niet doen. Niet doen. Het is niet de wil van de Vader. Niet doen. En dan kan je doorzetten. Maar hij zegt, niet doen. En als jij doorgaat, dan laat hij je los. Ik weet niet hoeveel mensen dat weten, dat God nooit dwingt. God dwingt niet. God geeft je wel de weg die je gaan moet. God geeft je wel aan waar je kan struikelen. God geeft je wel aan dat het, als je die weg volgt, dat het niet goed uit gaat komen. Maar hij dwingt nooit. We zeggen iets in het geloof dat het toch wel altijd makkelijk is om te begrijpen. God verlost jou van je vijanden. Als iets een vijand van je is, dan gaat hij je ervan verlossen. Als je tot hem roept, dan verlost hij je ervan. Maar een vriend, daar verlost hij je niet van. Dus vind jij dat ding heerlijk om te doen? Hij zal je wel vertellen van, niet doen. Maar hij zal niet tussen jou en dat ding komen om te zeggen, je raakt het niet aan. Dat gaat hij niet doen. Want dat staat al. Hij spreekt al tot je. Dus het is aan jou om te zeggen, van, moet ik die stem nou horen of niet? Moet ik nou doen wat erin... Ik weet niet, maar ik vind het wel lekker. Als je een gokje waagt en misschien ben je daarna rijk. Misschien ben je daarna, heb je ook je huis ben je kwijt. Misschien ben je je vrouw kwijt. Misschien, dat zegt dat ding je niet. Dat ding zegt alleen maar, van je bent rijk. Maar het is aan jou en mij is het om te beslissen op dat moment. Wat moet ik doen? Moet ik het wel, moet ik het doen? Nou, dan in zo'n situatie heb je nodig dat je tot de Heere roept. En dat je de Heere vraagt, Heere, help mij uit deze situatie. Waarin ik terechtgekomen ben. Maar we zien hier zo toch belangrijke dingen die opgetekend staan. De Bijbel leert ons hier zo dat Paulus, hij bidt voor die mensen in Efeze. Hij neemt er de tijd voor wanneer hij bidt. Ik weet niet, bidden jullie wel eens over de Heilige Geest? Of denken jullie alleen maar van het is een openbaring, wanneer er dingen gebeuren, dan is de Heilige Geest daar. En Paulus bidt hier dat de Heilige Geest, dat ze een geest, hij spreekt niet over andere dingen, dat ze een geest gaan ontvangen van inzicht. Dat kan de Heilige Geest doen. Dat kan je inzichten geven. Hij bidt voor die mensen. Ik moet ook bidden, en dat doe ik elke dag weer opnieuw, voor de gemeente. Maar dan bid ik voor de gemeente, dat er in de gemeente mensen, God mensen zal aanwijzen die inzichten zullen hebben. Dat God zelf die inzichten binnenin ze brengt. We hebben niet zo lang geleden een dienst hier gehad en dan ging het erover dat de Heere zei tegen Zachariah van ga aan vertellen aan Zerubabel dat het niet is. Hij gaat winnen, hij gaat overwinnen, hij gaat die tempel bouwen, hij hoeft zich geen niet druk te maken. Maar het zal nooit lukken, dat zegt de Heer, in eigen kracht. Het zal nooit lukken met je eigen vermogens. Het zal alleen lukken met een beetje van mijn geest. De Heilige Geest. Dan zullen dingen lukken in het Koninkrijk van God. Wanneer we dingen doen met hulp van de Heilige Geest. Daarom is de Heilige Geest er gekomen. En daarom spreekt Jezus hierover. Dat als je dorst hebt, roep er maar naar. Dan komt er leven. Stromen van leven. Die zullen dan eigenlijk jou te binnenkomen. Vanuit je hart. Maar je moet wel het geloof hebben, zegt Jezus, in mij. Dan zal dat geschieden. Maar Paulus die zegt hier zo van, nou, ik bid voor ze. Mogen de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader, in al zijn heerlijkheid, zijn luister, u de geest schenken die inzicht geeft. En niet zomaar inzicht, maar in wat er geopenbaard is. Wat er gebeurd is. Dat hij je daarover inzicht geeft. Opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden. Zodat u zult zien waarop u mag hopen. Wanneer de Bijbel spreekt over een verlicht hart, dan spreekt de Bijbel over dat je denken veranderd moet worden. Mijn hele leven lang heb ik over bepaalde dingen op een typische manier eigenlijk gedacht. Zoals ik ben opgevoed. Maar er kwam een dag in mijn leven dat ik Jezus Christus heb aangenomen. Ik was niet jong meer, ik had al een kind. En ik heb Jezus Christus aangenomen als Heer in mijn leven. En toen veranderde mijn leven. Want toen, al de dingen die ik toen deed, heb ik toen maar aan de kant geschoven. En ik ben de weg van Jezus gaan volgen. Was het nuttig? Ja. Zonder dat kan je niet verder. En dat is een groot probleem bij veel mensen. Dat ze komen en zeggen, hier ben ik, ik wil Jezus in mijn leven aannemen. En daarna stopt het. Ah, de bidstond ziet je nooit. De Bijbelstudie ziet je nooit. Als je zin hebt, ga je naar de kerk. Dan is er al een probleem. Want het betekent dat je niet gevoed wordt door het woord van God. Je wordt niet gevoed. Maar je hebt het wel nodig, elke dag weer opnieuw. Want je hebt nodig ook dat je dingen goed gaat leren onderscheiden. Je hebt nodig om te weten, wie is Jezus Christus nu? Waarom is Jezus Christus zo belangrijk voor die mensen die samenkomen in die kerk? Waarom is hij zo belangrijk? Nou, en dan ga je doorkrijgen wat God eigenlijk zijn plan is. En wat hij eigenlijk met Jezus Christus eigenlijk op het oog heeft. En dat is een belangrijk iets waar wij rekening mee moeten houden. Dat wij dat allemaal nodig hebben. Want zoals Paulus daar bidt, dan bidt hij voor die mensen daar zo dat ze mogen gaan begrijpen. Dat ze openbaringen mogen krijgen van dingen die ze niet wisten. Over die reddende kracht en over die doelen die Christus Jezus voor ons eigenlijk heeft. We gaan even snel kijken in 1 Korinthe 2, vers 6 tot en met 16. 1 Korinthe 2, ik lees wel dat hele stuk, maar het gaat mij eigenlijk om een 6. 1 Korinthe 2, we zijn nog steeds in Efeziërs, maar we gaan naar Korinthe. 1 Korinthe. Ja. 6. Ja. Toch is wat wij verkondigen wijsheid, schrijft Paulus hier zo. Voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Dat schrijft Paulus. Waar wij over spreken is Gods verborgen geheime wijsheid. Een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn heerlijkheid. Hier staat het verkondigd als luister. In zijn heerlijkheid gaan wij daar eigenlijk mee delen. We gaan naar het volgende, vers 9. Dan zegt de Bijbel, maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Dus we hebben niet naar verwacht, maar God heeft het voor jou bestemd. Vers 11. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Alleen maar door de geest van God, alleen maar door de Heilige Geest, als er staat de geest van God, dat bedoelen ze daarmee, de Heilige Geest, die is alleen in staat om God te kennen. Die is het alleen. Wij kunnen God niet kennen. Dus de Heilige Geest moet ons leren hoe God is. De Heilige Geest moet ons leren wie Jezus Christus is. De Heilige Geest is degene die we nodig hebben in al die dingen. Wat die we nodig gaan hebben. En daarom staat dat hier opgetekend. We gaan naar misschien de volgende vers. Zegt dat misschien nog iets aan ons? Even kijken. Ja. We hebben niet de geest. Ik hou van deze tekst. De Bijbel zegt, we hebben niet als christen, als mensen die Jezus hebben aangenomen, zegt de Bijbel, we hebben niet de geest van de wereld ontvangen. Had ik die geest van de wereld? Ja. Voordat ik Jezus kende, had ik de geest van de wereld. Deed ik de dingen van de wereld. Deed ik wat er leuk is. Ik zaterdagavond ging ik op de meest verschrikkelijke plekken waar ik nou niet meer aan terug wil denken. Had ik vrienden die dingen deed waarvan ik vandaag niet meer blij mee ben. Ik had de geest van de wereld in mij. Maar de Bijbel zegt, op het moment dat je Jezus hebt leren kennen, of dat je Jezus hebt aangenomen, is er iets veranderd in jou. Is die geest van de wereld is weg. Dan heb je nou de Heilige Geest die je gaat leiden door alle dingen heen. En daarom zegt de Bijbel, we hebben niet de geest van de wereld ontvangen. Maar de geest die van God komt. Zodat we zouden weten wat ons in zijn goedheid, wat God in zijn goedheid heeft geschonken. God heeft ons dingen geschonken. En ik ben bang dat als je blijft bij alleen maar, ben ik nou wel of niet gedoopt in de geest, dat je veel mist. Je mist eigenlijk het hele plan van God. En daar is Paulus hiermee bezig. En daarom legt hij dat zo uit. En dat is iets wat nodig is. Het is zo nodig voor jou en voor mij. Dat wij dat kunnen gaan begrijpen. Vers 11 is een belangrijk vers. Vers 12, daar eigenlijk is gewoon een vervolging daarvan. En als we gaan kijken, we gaan even terug naar de Efezebrief. Dan zie je dat daar in vers 18, even kijken hoor. Je hoeft hem misschien niet op te zoeken. Ik lees het wel even. Vers 18 en 19. Dan zie je, dan staat er geschreven. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u mag hopen. Nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister, de heerlijkheid dus, is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen. En hoe overweldigend groot de kracht, de gewerking van Gods macht is voor ons die geloven. God, zijn kracht is zo groot. Zijn macht is zo groot. Maar we hebben nodig dat wij dat moeten gaan zien. Dat is nodig voor ons. Paulus bidt voor geestelijke inzicht. Dat zij die zullen ontvangen. Met betrekking tot alles wat ze eigenlijk al hebben ontvangen. Maar hij bidt dat het nu zichtbaar gaat worden voor ze. Zodat ze het gaan begrijpen. Wat ze nodig hebben is dat er hoop is, natuurlijk. En dan zie je dat er in Romeinen 5, dan staat er ook een prachtige tekst. Romeinen 5. Vers 2 tot en met 5. Romeinen 5. Dat zijn allemaal dingen die verband houden met elkaar. Romeinen 5. Wat zei ik? Zei ik dat? Even kijken. Ja, 2 tot en met 5. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade. Die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn heerlijkheid. Prijzen we ons gelukkig. Vers 2 zegt, en dat niet alleen. We prijzen onszelf gelukkig onder ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Dit is iets wat bij veel mensen die kerken bezoeken, kan ik je vertellen, afhaken. Op het moment dat er strijd komt in hun leven, stoppen ze. En zeggen ze van, nou, dan ga ik hier niet mee verder hoor, om deze ellende mee te maken. Maar het is niet zomaar dat je ellende meemaakt. Je maakt ellende mee omdat God jou wil trainen. Omdat God jou standvastig wil maken. Want er komt van alles en nog wat in je leven om af te haken. Maar het is aan jou om te richten op de Heer, dat de Heer je daar doorheen gaat leiden. Nou, vers 4, volharding tot betrouwbaarheid. Dat is wat de Heer wil zien in ons leven. Betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid tot hoop. En dan zie je, vers 5 zegt, deze hoop zal niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten. Door wie? Door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest doet hij dat. En ik ben God dankbaar voor de Heilige Geest. Elke dag weer opnieuw. En ik weet dat ik hem nodig heb. Ik weet dat ik nog veel meer van hem nodig heb. En ik ben hem daarvoor dankbaar. De Bijbel spreekt over, het is een geheimenis dat niet eerder bekend was. Het is een geheimenis. Laten we gaan kijken in Kolossenzen 1 vers 27. Het is een geheimenis. Kolossenzen 1 vers 27. Aan hem heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie. En de andere vertaling staat, dit geheimenis is voor alle volken. En kijk wat er hier opgetekend staat. Wat is het geheimenis? Christus in u. Christus die in je woont. Christus die je hebt aangenomen in je leven als je persoonlijke verlosser. Christus in u. Hij is in je komen wonen. Woont Christus letterlijk in je? Nee, door zijn geest. Christus in u. Wat staat er geschreven? Christus in u. Hij is uw hoop op goddelijke heerlijkheid. Christus in u. Maar de Bijbel spreekt over iets belangrijks waar ik snel overheen gegaan ben om een speciaal doel, om dat nu even te gaan toelichten. Dit was en is een geheimenis in het woord van God. Dit vind je nooit in het Oude Testament. Vind je niet? Het stond daar niet opgetekend. In het Nieuwe Testament, waar Christus is gekomen, waar hij zichzelf heeft gegeven, waar hij voor ons een offer is geworden, waar hij voor ons aan het kruis gegaan is, waar hij ons heeft verlost van alle zonden, waar hij ons verzoend heeft met de Vader, komt hij wonen. Christus in jou. Dat betekent dat je een glansrijke, prachtige toekomst tegemoet gaat. Maar het was wel een geheimenis. En dit geheimenis is alleen maar geopenbaard omdat Jezus naar de wereld gekomen is. Omdat Jezus verlossing heeft gebracht. Omdat God niet naar jou kijkt vanwege verkeerde dingen die je misschien op dit moment nog steeds doet. Dingen die ik misschien doe die niet goed zijn. Maar dat God naar mij kijkt door het offeren van Jezus kijkt hij. En dan ziet hij mij door het offeren van Jezus. Dan ziet hij mij niet in al mijn zwakheden, want die heb ik zoveel. Maar dan ziet hij wat Jezus voor mij gedaan heeft. En omdat ik Jezus wil volgen, dan zegt hij, ja, dat is ook een zoon van mij. Ja. En dan kijkt hij naar jou en dan ziet dat jij hetzelfde doet, zegt hij, dat is ook een dochter van mij. Door het werk van Jezus, door het volbrachte werk, dus kijkt hij en dan ziet hij. Maar hoe kijkt hij naar de wereld? Ze hebben Jezus niet aangenomen. Kan er nog iemand de wereld ingaan om ze te getuigen dat Jezus de verlosser is? Kan iemand nog een keertje aan ze vertellen van, ze hebben Jezus nodig, want zonder Jezus gaat het niet goed gaan. Daar zo kijkt hij naar de wereld. Maar als uiteindelijk de mensen in de wereld zeggen van, ja nou, ik vind het mooi in die kerk hoor, maar ik ga dit niet aannemen. Ik heb iets anders die ik dien het al mijn hele leven lang en zo, weet je wel. Ik ga dat niet doen, weet je. Dan is het zo, dan zal Jezus komen, zegt de Bijbel. Maar dan komt hij niet meer als een verlosser. Dat is iets wat je ook moet weten. En daar gaan veel mensen eigenlijk toch wel de mist in. Omdat ze denken, Jezus is genadig. En dat is zo, genade is door Jezus gekomen. Verlossing is door Jezus. Maar als Jezus terugkomt, dan komt hij om de wereld waarvan zij die hem hebben aangenomen, te halen. Maar degene die hem niet hebben aangenomen, wordt een zware periode. Dat wens je niemand toe. Je eigen familie wens je dat nooit toe. Je vijand wens je dat misschien niet eens toe. Maar Jezus komt terug. En er zijn te veel dingen om te zien dat de wereld aan het veranderen is. Maar Jezus heeft ze vooraf verteld wat er gaat gebeuren. En als we onze ogen goed openen, dan zien we wat er in de wereld op dit moment eigenlijk aan het geschieden is. Dat mensen zichzelf van God maken. We are going to take this country. What's country? Greenland. Now it is America's. Now it's not theirs. Now we are going to take it and we're going to take the Panama Canal. We're going to take it. God zijn ze geworden. Ze nemen gewoon landen in bezit. Ze zeggen gewoon, dit is mijn land. Noordpool, ik pak het, is van mij. Terwijl God zelf bepaalt wie waar woont. En het erge daarvan is dat die mensen nog zich laten inzegenen. Yes, we're going to make America great again. And this will be the power of the Lord, the God we are serving. Maar ze gedragen zich wel als goden. Bid voor ze. Bid voor ze, want ze zijn vergeten wie ze waren. Net als die Joden die zeg maar tegen Mozes zeiden van, waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je ons uit Egypte verlost? Heb je ons hier naartoe gebracht om te sterven? Weet je? Dat ze zeggen van, nou, nog even gaan ze, maar nog met stenen gaan ze me bekogelen. Ze zijn vergeten. Zulke mensen zijn ook vergeten waar ze vandaan komen. Zulke mensen zijn in het begin vergeten hoe ze heel moeilijk hadden. Hoe ze eigenlijk niet vooruit kwamen. Zulke mensen zijn vergeten, maar ze zijn God geworden. Hun eigen God. En daarom waarschuwt de Bijbel ons dat we niet zulke mensen gaan volgen. Maar dat wij de enige verlosser volgen, Jezus Christus. Hij is de enige die we nodig hebben. En dit geheimenis is groot. Het is een groot geheimenis in God. Dat de Heer ons wil laten weten. En dat vinden we. Ik kijk even snel naar de tijd. Nou, nog heel even. Dat vinden we in Romeinen 8, vers 10. Romeinen 8, vers 10. Dan gaan we even kijken wat Gods woord daarin zegt. Romeinen 8, vers 10. Dit is toch prachtig. Als Christus echter in u leeft, bent u dood voor de zonde. Je bent dood voor de zonde. Weliswaar sterfelijk, je zal een keertje sterven, zegt hier zo Paulus aan die mensen. Maar de geest schenkt u leven. De Heilige Geest schenkt u leven. Ik ben God daarvoor dankbaar. Maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardig bent aangenomen. Niemand kan deze rechtvaardiging ongedaan maken. Alleen jij kan een ander leven gaan leven, waarbij je de Heer verlaat. Maar dit is je geschonken. Dit krijg je alsjeblieft, dit mag je hebben. Nou, we gaan naar het volgende. En dat is de brief van de Efeziërs weer. Efeze 3 nu. Gaan we naar de versen 9 tot en met 11. We gaan even kijken. Nou, Paulus schrijft hier zo aan die mensen wie hij is, wie hij zelf is. Hij zegt mij, hij zegt ik, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dat is wat hij zegt. We gaan naar vers 9. En voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie, dus de geheimenis, dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van al, zeg maar, werkelijkheid wordt. Vers 10. Zo zal nu door de kerk, ik hou hiervan, zo zal nu door de kerk. De Bijbel spreekt hier niet over een ander volk. De Bijbel zegt hier, door de kerk. Dat betekent dat we als kerk een taak hebben. Hier was, kijk wat de hele Bijbel zegt. Door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend zal worden. Aan alle vorsten en heersers in de hemelse sferen. Waar praat de Bijbel over? De Bijbel spreekt over vorsten en hemelse sferen. Dan spreekt de Bijbel over demonische machten. Dan spreekt de Bijbel over gevallen engelen. Dan spreekt de Bijbel over degenen die ons elke dag proberen te verleiden en te pijnigen. Dan zal alles weten wie de kerk is. Maar, dan zeg ik er wel bij, het is een geheimenis in God, dit was niet bekend. Maar dat betekent wel dat de kerk wel een andere manier van voortbewegen nu moet hebben. Dat de kerk nu dit niet moet doen en zeggen van, ik ga even kijken wanneer Christus komt. Want dan kan de wereld de kerk niet zien. Nou ja, laat Christus het doen. De Heilige Geest is er toch? Nee, de Heilige Geest wil door ons werken. De Heilige Geest wil dat wij de wereld ingaan. Dat overal waar je komt, dat je mensen vertelt over de liefde van God. Dat je mensen vertelt dat er een verlossingsplan is in God. Wat eigenlijk de mensen in deze wereld niet weten. En daarom is er zoveel ellende. Dat de mensen in deze wereld niet weten dat als iemand je iets kwaad aandoet, dat je die persoon moet vergeven. Dat de mensen in deze wereld, als er iets gebeurt, dat ze denken van, waar vind ik weer iets dat ik hem de kop insla? Zo was ik vroeger ook, zo dacht ik vroeger ook. En als ik niet uitkijk, als ik boos word, komt die gedachte weer in mij. Dat ik denk van, nou, dit pak ik niet hoor. Maar dan is er een stem in mij die zegt, ik heb ze allemaal vergeven. Ik heb jou vergeven. Vergeef jij ook? Dan kan ik leren vergeven. Dat kan alleen maar door dat God te doen. En dat kan alleen maar om een kerk die gereinigd is. Van alle vuilheid. Van alle dingen die ze niet begrepen. Ze zijn daarvan gereinigd. En nu kunnen ze een weg wandelen. En een weg wandelen die de Heer. Want de Heer wil deze wereld overtuigen van de kerk. De kerk is niet voor niets, staat er in de Bijbel geschreven, dat de kerk het lichaam van Christus is. De kerk is het lichaam van Christus. Waar ik loop, dat is mijn lichaam, daar ben ik ook. En de Bijbel zegt dat Christus het hoofd is. Ik heb nog nooit iemand gezien dat hij hier loopt en dat zijn hoofd daarachter ergens ligt. Dat kan niet. Hey, de Bijbel is toch een prachtig boek, vind je niet? Dat ik hier wandel, maar dat ik wel weet, dat het hoofd is wel hier. Ik kan blijven denken, ik kan blijven spreken, maar het hoofd is hier. Christus is hier, hij wandelt met mij. Hij is, weet je wat de Bijbel verder nog over zegt? Maar daar gaan we niet meer naartoe vanwege de tijd. Wat de grote kennis is, het grote geheim is, dat God heel de hemel en heel de aarde onder heerschappij heeft gebracht van Christus. Jezus regeert over heel de schepping. Hij is Heer. Hij is de koning der koningen. De Bijbel noemt hem niet omdat ze dachten, wat zullen we nou opschrijven? Nee, Jezus heerst over alles. Alles wat er is, elke heerschappij, alle machten, alles die er is, hij heerst erover. Hij is daar heers over. En hij doet daar niet opgeblazen over. Hij weet dat hij Heer is. Ik zal je dit vertellen. Die tegenstander weet dat hij een verliezer is. Maar hij zal er alles aan doen om aan ieder die niet oplet mee te nemen in die val waar hij ook straks in terechtkomt. En daar zal hij alles aan doen. Hij zal je met kusjes zal hij je proberen te verleiden. Hij zal je omhelzingen geven. Hij zal je van alles met je doen om je goed te laten voelen. Zodat je denkt van, nou ja, voor deze ene keer. Ik vond dat hij toch lief heeft gedaan. Maar dan ben je wel bij hem. Dat is wat hij wil. Maar wij kunnen door Jezus Christus overwinnen. Als we met hem wandelen, dan zijn we met hem meer dan overwinnaar. Het is geen klein overwinnaar, meer dan ook. Maar heel, de Bijbel, ik hou van de Bijbel. De Bijbel zegt, die Joden in het Oude Testament wisten dit niet. De mensen die daarna kwamen wisten het niet. Niemand wist het. Totdat Christus kwam. En Christus zei van, indien er iemand dorst heeft, laat hij komen tot mij en drinken. Kom drinken bij mij. En als je dat doet en je gelooft in mij, zegt de Bijbel, komt er een rivier. Een rivier van levend water komt eruit je. Dan hoef je niet meer druk te maken. Dan ben je elke dag zijn met je. Dan wandel je overal waar je komt. Kan je met mensen spreken. Kan je mensen vertellen over Jezus. Ik denk, God, ik kan hem dankbaar zijn elke dag opnieuw in mijn leven. Dat het moment dat hij mij teruggetrokken heeft in zijn koninkrijk. Dat hij gezegd heeft van ga, ik zend je. Ben ik gegaan. Onder mijn familie. En als ze nou blij waren of niet, ik ben gegaan. En als ze nou wel de deur dicht sloegen, ik ben gegaan. Uiteindelijk, we komen uit geen klein gezin, maar een gezin van 8 mensen, is de helft van het gezin, Jezus is Heer, Jezus is Heer. En de anderen die zullen nog komen, daar hebben we ook geloof voor, daar bidden we voor, dat God ze trekt uit die sleurie waarin ze zijn, waarin ze eigenlijk verdwaald zijn, maar ze weten het niet. Alleen maar door de kracht. Van de Heer. Alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Ben je de Heer dankbaar? Zou je de Heer niet willen dienen? Verlang je niet naar een levende relatie met de Heer door de Heilige Geest? Ik kan je vertellen, we kunnen het niet zonder. Ik zou het graag willen, ik zou het zelf alleen willen doen. Maar ik weet, ik kan het niet alleen. Ik heb hem nodig. Ik moet aan zijn zijde. Hij geeft me kracht. Hij zorgt voor me. Hij waakt over me. Hij leidt me. Hij geeft mezelf de woorden die ik moet spreken. En daarvoor ben ik hem dankbaar. Laten we de Heer danken. Hemelse God en Vader, ik dank u voor uw genade en uw goedheid. Heer, wij begrijpen het vaak niet, Heer. Maar zo dorstig als uw volk was, Heer. Dat ze zelf, Heer, op dat moment in staat waren om uw knecht te doden. Zo, Heer, is uw volk vandaag dorstig naar meer van uw geest. De Heilige Geest is nodig om deze weg te vervolgen. Uw volk had water nodig in de woestijn. Wij hebben de Heilige Geest nodig. Geest van God, ik bid en vraag u vandaag. Kom. Kom in de harten van hen die hier zitten, die u nog niet kennen. Kom en neem het over. Openbaar uzelf. Neem, Heer, hun leven. En leid ze, o mijn God, naar uw genade. Laat ze Jezus Christus kennen. Laat ze weten, Heer, het plan welke u heeft voor deze wereld. En dat wij daar deel van uitmaken. Kom, o Heer, en vervul elk hart die hier aanwezig is. Kom met nieuwe kracht. Ik dank u en prijs u, Heer, want wij hebben u nodig. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog